Als u een Bijbel bij u heeft, dan zou ik u willen vragen om Genesis 29 op te zoeken. Genesis 29. Daar zal ik een gedeelte van lezen. Deze preek heeft een voorgeschiedenis. En dat wil ik even kort toelichten. Ik ben... In de gemeente zijn we zo'n 10 weken, 11 preken heb ik gehouden over ballast in ons leven. En in die periode van die 11 weken kwam ik regelmatig in Genesis 29 terecht. Vooral ook 14 dagen geleden toen ik het had over Rachel die van haar wensen eisen maakte. Ik heb dat een paar weken van tevoren had ik ook kort iets over Lea verteld. Maar ik heb... Deze laatste 2 weken heb ik regelmatig over het leven van Lea nagedacht. En daar wil ik met u samen over nadenken. Omdat dit een leven is wat een langgerekt lijden kent. Een leven is van diepe afwijzing wat eigenlijk maar niet ophoudt. En ik me de vraag gesteld heb van waar is God nu eigenlijk? In de pijn die we hebben, in de afwijzing die we hebben. Hoe heeft Lea dat eigenlijk ervaren? Hoe... Is dat leven gegaan met al deze afwijzing van haar vader en van haar man? En waar is God? En ik werd erg geïnspireerd. Ik heb jaren geleden, daar zal ik ook kort iets over vertellen in de preek, een boek gelezen. Ik heb meerdere boeken gelezen van Joni Erickson. En Joni Erickson, meerdere boeken gelezen, waarmee bedoel ik meerdere boeken gelezen over lijden. Lijden in ons leven. Dat is een groot mysterie en een grote vraag. Want als God almachtig is en God goed is en God van ons houdt, waarom is er dan lijden in het leven? Ook van christenen. En ik wil met die... Waarschijnlijk de komende weken wat vaker over lijden nadenken. Maar ik wil eigenlijk dit als een opstapje zien. Om te kijken naar een leven van iemand die met veel lijden te maken heeft gehad. En we lezen echt best wel een heel groot stuk. Maar dat is omdat ik u graag de context wil laten zien waarin ik verhaal vertel. En dan ook gaat toepassen op ons eigen leven. Ik begin bij Genesis 29, vers 15. Ik heb het niet op de sheet, omdat het een te groot stuk was. Alle andere teksten heb ik wel op sheet. Daar staat boven Lea en Rachel. Toen zei Laban tegen Jacob, omdat je familie van me bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken. Vertel mij maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban 2 dochters. De naam van de oudste was Lea en de naam van de jongste was Rachel. Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Jacob had Rachel lief. Daarom zei hij, ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Dat is best een hoge bruidsprijs wat Jacob biedt voor Rachel. 7 jaar werken. 7 jaar lonen. Toen zei Laban, het is beter dat ik haar aan jou geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij me. Zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel en de jaren waren in zijn ogen als dagen, omdat hij haar lief had. Toen zei Jacob tegen Laban, toen waren die 7 jaar voorbij, komt hij met het huwelijksaanzoek. Geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. Daarom verzamelde Laban al de mannen van die plaats en hij richtte een maaltijd aan. En het gebeurde 's avonds dat hij zijn dochter Lea nam en haar bij hem bracht en Jacob kwam bij haar. Ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpa. Aan zijn dochter Lea gaf hij haar als slavin. En het gebeurde 's morgens, zie, het was Lea. Ik heb gelezen in de voorbereidingen dat bij de orthodoxe Joden het altijd heel bijzonder is als er een huwelijkssluiting is, voordat de man ja zegt, dat hij even de sluier oplicht om te kijken of hij de juiste bruid heeft. Dat komt uit dit gedeelte. Dat is wel een heel aparte. Dus eerst kijken voordat je ja zegt. Is sowieso een heel goed advies. En het gebeurde 's morgens, zie, het was Lea. Daarom zei hij tegen Laban, wat hebt u nu gedaan? Wat hebt u mij nu aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u me dan bedrogen? Laban antwoordde, zo doet men niet bij ons, dat men de jongste voor de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Maak de bruiloftsweek van deze dochter vol. Daarna zullen we ook de andere geven voor het werk waarmee je mij nog eens 7 jaar dienen zult. Dus hij heeft ook 7 jaar lonen voor Lea ontvangen. Dat deed Jacob en hij maakte de bruiloftsweek van deze dochter vol. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Laban gaf zijn dochter Rachel zijn slavin Bilha als haar slavin. Hij kwam ook bij Rachel en ook had hij Rachel meer lief dan Lea. Hij werkte nog eens 7 jaar bij hen. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Lea werd zwanger en baarde een zoon. Ze gaf hem de naam Ruben, want ze zei, de Heere heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker, nu zal mijn man mij lief hebben. Lea werd weer zwanger en baarde een zoon. Ze zei, omdat de Heere gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij me ook deze zoon gegeven. Ze gaf hem de naam Simeon. Nogmaals werd ze zwanger en baarde een zoon en zei, nu, ditmaal, zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers 3 zonen gebaard. Daarom gaf hij hem de naam Levi. Weer werd ze zwanger en baarde een zoon. Ze zei, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom gaf zij hem de naam Juda. Toen hield ze op met baren. Vader, wil u zo bidden. Het is een heel bewogen onderwerp waar u me bij bepaald heeft. Als de pijn voortduurt, als er steeds weer opnieuw verdriet is in ons leven. En dat lijkt me niet op te houden. Dan wil ik u zo bidden dat u me de juiste woorden geeft en de juiste toon. Omdat het zo'n bewogen onderwerp is. Heere God, wil u zo komen met die trooster. En daar waar ik niet de juiste toon misschien tref of niet de juiste woorden kies. Dat u met die Heilige Geest in onze harten toch zult werken. We hebben zo'n behoefte niet om mijn eigen stem te horen. We hebben zo'n diepe behoefte en daarom zijn we ook hier om u te horen. Om uw fluisterende stem te horen. Dit bidden we zo in Jezus' heilige naam. Amen. Ik heb het leven van Lea echt een hele tijd bestudeerd. Ik heb die gedeeltes die over haar gaan, heb ik van voren en naar achter gelezen om echt het verhaal goed te zien. En ook te zien hoeveel moeite dat zij kende en hoeveel verdriet dat ze had. En het bleef eigenlijk maar voortduren. Ik wil u eigenlijk een overzicht geven eerst van haar leven. Gedeeltelijk zult u sommige dingen herkennen, omdat ik die een paar weken geleden ook verteld heb. Maar dat is dat we een overzicht hebben om u inzicht te geven wat Lea heeft meegemaakt. En ik heb me de vraag gesteld, waar is God in dit alles? Waar is God als ik pijn heb? Waar is God als ik afwijzing ervaar? Waar is God als er moeite en tegenslagen zijn? En dat is best een moeilijke vraag. En ik zal u ook niet, dat wil ik in het begin al zeggen, ik zal ook niet direct een antwoord geven over het waarom in het lijden. Het waarom van de dingen die Lea gebeuren. Het waarom wat in uw eigen leven gebeurt. Maar ik wil u laten zien waartoe. Waartoe dit leidt. Waartoe dit leidt in het leven van Lea. En ik begin eigenlijk u te vertellen over Jacob. Jacob is gevlucht voor zijn broer Esau, die hem wil vermoorden, omdat Jacob op een hele slinkse wijze zijn broer bedrogen heeft. Hij bedriegt zijn vader doordat hij zich voordoet als de oudste zoon, als Esau. Er is ook een persoonsverwisseling hier dus bij Jacob en Esau. Heel apart, kom ik zo dadelijk op terug. En dan gaat Jacob die gaat naar zijn vader en dan doet hij zich voor als Esau. En hij steelt daarmee het eerste geboorterecht en de zegen die daarbij is. En Esau die is natuurlijk zeer woedend, alhoewel het eigenlijk onvoorstelbaar is dat hij voor een kopje linzensoep dat eerste geboorterecht eigenlijk verkoopt. Maar als het ware dat Jacob toch met hulp van zijn moeder zijn vader bedriegt en de zegen steelt en daardoor eigenlijk voor zijn leven moet vrezen. Want Esau die komt erachter, want hij wil ook die zegen ontvangen. En Jacob, of de vader van Jacob, Isaac, die zegt, ik heb die zegen al gegeven. En dan is hij woedend en dan wil Jacob vermoorden. En Jacob vlucht en hij vlucht naar een oom en dat is Laban. En Laban die heeft twee dochters. En Jacob komt Rachel al direct tegen bij een waterput. En je kunt eigenlijk zeggen, als je het gedeelte leest, dat is eigenlijk liefde op het eerste gezicht. Rachel is ook schoon van gestalte, terwijl Lea, daar staat flets was in de ogen. Sommigen zeggen dat ze loenst, dat ze scheel kijkt. In ieder geval is het zo dat het een kleurloos meisje is, onopvallend. En altijd in de schaduw van haar zus, van haar mooie zus. En het is dus ook voor de hand liggend dat Jacob dan bij de vader aanklopt en vraagt om de hand van Lea en van Rachel. En hij biedt daarvoor 7 jaar salarissen. Een bruidsschat. En die jaren die vliegen om. Die 7 jaar die hij daarvoor werkt, die vliegen om en lijken wel dagen, staat er in de Bijbel. Omdat hij zo lief, dat hij zo verliefd was en zo Rachel lief had. En als die 7 jaar dan voorbij gaan, dan komt Jacob, zoals ik al zei, met een zeer uitzonderlijk huwelijksaanzoek. Hij zegt tegen de vader van de bruid, geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. Je moet zich voorstellen, wat hij daar zegt is, ik wil met haar naar bed, ik wil seks met haar. Dat is eigenlijk waar hij mee komt. Zo is dat huwelijksaanzoek. En dat geeft eigenlijk al aan iets van de grote nood ook in het leven van Jacob. Hij mist natuurlijk zijn thuis, hij mist zijn moeder. Hij mist eigenlijk daar waar hij vandaan komt. Hij is nu bij zijn oom en hij hoopt dat Rachel zijn leven gaat opvleuren. En hij is helemaal gefocust op Rachel en Rachel zou zijn leven kleur geven. Rachel zou zijn leven zin geven. Het is namelijk zo dat Jacob een heel egocentrische man is. Het is wel een van de aartsvaders, maar het is eigenlijk iemand die tot dan toe heel veel met zichzelf bezig is. Eigenlijk gaat het ik staat voorop. En hij gaat ook zo met God om. Het is heel typisch dat hij ook zo met God omgaat. Want als hij dan een droom heeft gekregen op weg naar Laban, dan krijgt hij een droom, God verschijnt aan hem. En dan ziet hij dat hij gezegend wordt en dan gaat hij een belofte doen. Ik zal je die belofte laten zien. Dat is een als-dan belofte. Je moet het maar eens, zeg maar, hoe krijg je het in je hoofd om zulke beloftes eigenlijk met God af te spreken? Maar dat geeft eigenlijk aan hoe die met zichzelf bezig is. Hoe die met zijn ik eigenlijk bezig is. Hoe Jacob op zijn eigen gericht is. In Genesis 28, vers 20 tot 21, daar staat dan, laat die tekst maar zien. Daar staat dan, Jacob legde een gelofte af en zei, en dat is een gelofte van als dan. Als u dit doet, dan zal ik dat zijn. Als God mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan. Ja, u moet zich voorstellen, als je zo'n belofte doet van Heer, weet u, als u eerstens me zult beschermen, u me brood zult geven, als ik kleren kan aantrekken, als ik daar waar ik het zelf vermazzeld heb en ik moet gaan vluchten voor mijn broer, als u me dat terugbrengt, dan zal de Heere mij tot God zijn. Dat is toch eigenlijk onvoorstelbaar. Hoe krijg je het in je hals om op zo'n manier een deal te sluiten met God? En het typische is, dat vind ik dan echt de genade en de bemachtigheid, dat als je dan kijkt naar het leven van Jacob, dat God met hem op pad gaat. Hij verandert gelukkig. Maar dat is de start. Een bedrieger, iemand die een deal gaat sluiten met God, en Jacob wordt bedrogen. Ik vind het zo opvallend dat de bedrieger bedrogen wordt met een wonderlijke parallel. Namelijk dat Jacob bedriegt zijn vader met een persoonsverwisseling en Laban die bedriegt Jacob ook met een persoonsverwisseling. Het is een hele bijzondere parallel. Maar ik heb me toen afgevraagd, wat moet dat nu voor Lea te betekenen hebben? 7 jaar heeft ze moeten aanzien het verlangen van Jacob naar Rachel. Er was geen enkele gedachte die naar haar uitging. Er was geen enkele gedachte die, zeg maar, waar Jacob aan Lea eigenlijk spendeerde. En op een gegeven moment, dan komt, zeg maar, dat huwelijksverzoek. En dan komt de vader komt bij Lea en die zegt tegen haar van, weet je Lea, wil ik sluieren je? Want als voor jou zal eigenlijk nooit iemand komen. En toch moet ik je aan de man krijgen. En ook al zou ik de bruidsprijs op een dagloon zetten, dan nog wil jou eigenlijk niemand. Wat we doen, we sluieren je en dan ga je de nacht in met Jacob. Ze heeft daar geen enkele inspraak in. En dan wordt ze in die huwelijksnacht, wordt ze dus bij Jacob gebracht. En 's morgens komt Jacob tot de ontdekking dat hij met Lea geslapen heeft. En dan gaat hij briesend naar Laban toe. Dan doet Laban een zeer, zeer vernederend voorstel. Zeer vernederend. Hij zegt tegen Jacob, de bruiloft die duurde toen in die tijd 7 dagen. En daarom zegt Jacob tegen Laban, zegt tegen Jacob, maak die bruiloftsweek met mijn dochter vol. 7 dagen. En daarna zullen we je ook de andere geven. En dit is toch wel een ultieme vernedering. U moet zich dat eens voorstellen. Ik probeer altijd in het verhaal zelf te komen als ik zoiets aan het lezen ben. Dan is dit een ultieme vernedering om een huwelijksplechtigheid af te ronden, terwijl eigenlijk de geliefde bruid op de achtergrond wacht. Lea, die altijd de niet geliefde tweede keus was, wordt hier op een pijnlijke, verschrikkelijke, pijnlijke wijze door haar vader en door Jacob weggezet. En u heeft gelezen, we hebben gelezen dat er veel mannen werden uitgenodigd op dat bruiloftsfeest. En er waren dus ook veel vrouwen. En wat heeft dat te betekenen gehad voor Lea met de praatjes die er over haar gingen? Weet je, toen ik aan deze passage kwam, toen moest ik ook denken even aan deze tijd. In de tijd waarin we leven, dat er ook veel diepe eenzaamheid kan zijn in een huwelijk. Of als je alleengaand bent en niemand aandacht voor je heeft. Of een huwelijk waar eigenlijk blijkt dat de man of de vrouw een buitenechtelijke relatie heeft. En hoe je dan diep gekwetst wordt door afwijzing, door ontrouw, door verlating, die pijn van de verlatenheid. Je probeert het alles aan te doen om het te veranderen en je ziet dat het niet lukt. En dat is bij Lea zo. Want nu volgt een beschrijving die we gelezen hebben, waarvan ik denk dat het een van de meest trieste hoofdstukken is van de beschrijving in Gods woord. Lea gaat de concurrentie aan met haar zus. Ze gaat de concurrentie aan met haar zus met kinderen te krijgen. Ze zocht naar liefde, ze zocht naar toewijding van haar man en ze hoopt dat over de kinderen te krijgen. En in de namen van haar kinderen blijkt die hunkering naar die liefde van Jacob. De eerste die geboren wordt, die heet Ruben. Laat die maar zien. En dan zegt ze bij, voorzeker, nu zal mijn man mij lief hebben. Dat is de eerste die geboren wordt. Voorzeker, mijn man die zal me nu lief hebben. En het is niet zo. Dan wordt de tweede geboren. Die noemt ze Simeon. En dan zegt ze, omdat de Heere gehoord heeft dat ik minder geliefd ben. Daarom geeft ze hem de naam Simeon. De Heere heeft gehoord dat ik minder geliefd ben. Die hunkering die uit die namen eigenlijk spreekt. Het verdriet wat er eigenlijk staat. Die afwijzing. Alles wat zeg maar een gevolg is van wat mensen rondom Lea met haar doen. En ze probeert die liefde van Jacob en die hunkering, de koestering waar ze ook echt recht op heeft als vrouw in het huwelijk, die probeert ze te krijgen via haar kinderen en dan wordt de derde geboren. En dan zie je weer die hunkering. Nu, ditmaal, zal mijn man zich aan me hechten. Dan wordt de vierde geboren. Dat is prachtig dat ze die een andere naam heeft. Daar zal ik op het einde opkomen. Er staat dat ze hem de naam Juda geeft. Want ze heeft zich dan niet meer op Jacob gericht, maar ze richt zich nu op God die de zegen geeft van de kinderen. En dan zegt ze, ditmaal zal ik de Heere loven. Maar dan zie je eigenlijk bij de vijfde en de zesde dat die hunkering steeds weer terugkomt. De vijfde noemt ze Issachar. Daar staat, God heeft mij beloond opdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heeft. Want daartussen, in die tussenperiode, daar stond ook dat ze stopt met baren. En dan gaat ze toch maar door. En daar staat in dat gedeelte dat ze een slavin heeft gekregen van haar vader. En deze slavin, hoe groot de nood kan zijn, geeft ze aan Jacob. En Jacob gaat met die slavin in bed. En die slavin baart ook een zoon. Ik heb daar 2 weken geleden heb ik u dat lijstje laten zien hoe gecompliceerd die hele gezinssamenstelling is. Dus ze zegt, je geeft eigenlijk iemand die je lief hebt, die geef je een andere vrouw. Hoe groot is de nood niet? Snapt u? Hoe groot is die nood niet in dat leven van Lea? En op het laatste, dan is het zo dat ze de zesde zoon baart. En dan zegt ze, ditmaal zal mijn man bij mij komen wonen. Haar hele leven lang die hunkering. Dat gaat verder. Want op een gegeven moment, ik denk dat dat wel een van de meest dieptepunten is als je het hebt over relaties, dan is het zo dat de oudste zoon, Ruben, die vindt liefdesappelen. Die liefdesappelen op het veld en brengt die naar haar moeder. En het is zo dat, ik heb daar in de studiebijbel wat over gelezen, wat zijn die liefdesappelen dan, daar weten ze niet precies eigenlijk wat dat is en wat dat inhoudt. Maar er wordt een verwijzing gegeven in de studiebijbel dat misschien een combinatie is dat de vruchtbaarheid van een vrouw zou verhogen. Vandaar dat Rachel, die zeg maar onvruchtbaar is, zoals we gelezen hebben, aan Lea zegt, geef mij die liefdesappelen. Geef mij die liefdesappelen. En dan zegt Lea, die zegt, Rachel komt, Lea zegt, is het niet genoeg dat je mijn man genomen hebt en nu wil je ook nog die liefdesappelen? En dan komt Rachel met een heel bizar voorstel. In ruil van die liefdesappelen mag Jacob een nacht bij haar slapen. Ze zegt, als jij mij die liefdesappelen geeft, mag jij mijn man een nacht huren. Ze geeft die liefdesappelen. En als Jacob dan van het veld komt, dan gaat Lea naar hem toe. En dan staat er in Genesis 30, vers 16, laat die tekst maar zien. Er staat, toen Jacob 's avonds van het veld kwam, ging Lea hem tegemoet en zei, je moet bij me komen, want ik heb je eerlijk gehuurd. Voor de liefdesappelen van mijn zoon. Ja, ik kon wel huilen toen er stond van daarom sliep hij een nacht met haar. Daarom. Niet uit liefde, maar omdat hij gehuurd was. En hoe ze ook geprobeerd heeft verandering aan te brengen, ze bleef de niet-geliefde. Altijd was er die afwijzing, was het Rachel op de eerste plaats en die hele geschiedenis die blijft eigenlijk zo. Want als Jacob dan heel erg bang is, omdat zijn broer Esau hem tegemoet komt, hij gaat op weg naar huis en Esau komt hem tegemoet, er komen 400 man, met 400 man is die onderweg, dan zinkt Jacob de moed in de schoenen en dan verdeelt hij de mensen, in Genesis 33 kunt u dat lezen. En dan verdeelt hij de mensen achter zich in een bepaalde volgorde. Hij gaat zelf voorop. Als eerste zet hij de slavinnen en hun kinderen vooraan. Op de tweede plaats zet hij Lea en haar kinderen. En als laatste, want die moeten natuurlijk de klappen opvangen. Daar komt iemand die briesend denkt hij, die hem tegemoet komt met 400 man. En dan denkt hij, weet je wat, dan zet ik die slavinnen en de kinderen. En dan zet ik daarna Lea en de kinderen. En die vangen de klappen wel op. En diegene die ik het meest geliefde heb, dat waren toen Rachel en Jozef was toen ook geboren, die zet ik als laatste. Veel verdriet. En andere gebeurtenissen uit haar leven zijn dat haar dochter Dina wordt verkracht. Haar twee zonen Levi en Simeon, die overvallen brutaal een stad en alles wat mannelijk is, wordt gedood. En dan hebben we nog die geschiedenis over de verdwijning van Jozef. En ze ziet hoe Jacob hier onderweg kwijnt. Pijn, verdriet, afwijzing, niet geliefd, niet aanvaard, verlaten en het blijft maar voortduren. Toen heb ik gezegd, waar is God? Waar is God? Waar is God als de pijn maar voortduurt? Het eerste wat ik u wil noemen is eigenlijk iets heel moois in deze hele verdrietige geschiedenis. Er zijn twee teksten die raakt me erg diep. Het eerste was Genesis 29, vers 31. Daar staat, toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. En in Genesis 30, vers 17, daar staat, en God verhoorde. Eigenlijk staat er, God hoorde Lea. En weet je, in deze diepe eenzaamheid, dat is zo'n troost. Hè? Ik kan het u niet, zo dadelijk geef ik u aan een glimp van wat ik denk waar het toe leidt. Maar in deze diepe eenzaamheid, van die diepe totale afwijzing, die wat mensen kunnen ervaren, is het zo'n troost dat God hoort en God ziet. Hij is niet iemand die zeg maar, zich daar buiten plaatst. Hij hoort en ziet. Die moeite die we eigenlijk kennen, is iets wat hij hoort en ziet. Hij wordt deelgenoot. En die moeite, je ziet het ook steeds, zeg maar, je kunt in een glimp zie je bij je leven van Lea. Maar ik heb andere voorbeelden in Gods woord. Dan zie je dat mensen in de nood die er is, dan drijft hen dat in de handen van God. Er blijft niks anders over. En dat ze dus, zoals Filippenzen 4 zegt, dat we niet in geen ding bezorgd moeten zijn, maar dat we onze verlangens door bidden en smeken en dankzegging bekend mogen worden bij God. En dat is iets heel opmerkelijks wat er gebeurt. Ik ken het ook in mijn eigen leven. Ik heb het gezien in levens van anderen om me heen. Ik zie het in levens van mensen in de Bijbel die gedreven worden door de nood, door de pijn, door de afwijzing, die gedreven worden naar God toe. En dan gebeurt er iets heel bijzonders, een heel bijzonder proces. Namelijk dat we bij God eigenlijk komen en we gaan ontdekken wie God is. We gaan ontdekken wie Hij is. En dan gaan we niet op zoek. We gaan eerst op zoek. Dat zie je ook in het leven van Lea. En je ziet het ook in het leven van David. En in vele levens. We gaan eerst op zoek om iets van God te krijgen. Maar de nood, die drijf je naar God. En dan ga je iets heel moois zien. En dat is namelijk dat je bij God komt. En dan gaat het niet meer om wat Hij kan geven. Maar wie Hij is. Want dat ziet zij ook. En die naam Juda, ik zal de Heere loven. Ze ziet wie God is. En mensen die lijden, mensen die pijn hebben, mensen die moeite hebben, als die terugkijken, dan zie je eigenlijk iets heel moois, wat ik echt, ze ontdekken een schat. Het is niet zo dat je door diezelfde pijn en die moeite die ik heb gekend zelf in mijn leven, die lijden wat we zelf hebben gekend, en de stress en de afwijzing en de roddel en de dingen die je overkomen. Het is niet zo dat je daarna terug verlangt en je zegt, ik zou die weg wel weer willen gaan. Nee, je wilt die weg niet meer gaan. Maar wat je daar ontmoet en wat je daar ziet en de schat die je vindt, die wil je ook niet kwijt. En dan zie je dat het God is die weg met je gaat om zichzelf te openbaren. Dat je ziet die schat die ik daar ontvang, door alle moeite en alle pijn heen. Heer, als het dat is, hoe je zich openbaart, dan is het me waard. Ik wil er niet meer doorheen. Ik wil ook dat hij me beschermt. Maar als die schat door het lijden heen geopenbaard wordt, en mensen en broeders en zusters die door deze moeite gegaan zijn, die kunnen dat beamen. Dat God zich openbaart in die woestijn. Weet je, dat is zo dat Paulus, die heeft veel geleden. Heel veel geleden. En als hij dan spreekt over in Filippenzen 3, dat alles verbleekt in de voortreffelijkheid van de kennis van Christus. En de moeite die hij heeft gekend, en de afwijzing die hij heeft gekend, dat is eigenlijk, dat heeft in die moeite en in die strijd, is er zeg maar die voortreffelijkheid van kennis van Christus is hem geopenbaard. Er is nog iets moois wat hierin gebeurt in deze weg, en dat is namelijk in Psalm 63, waar ik de dienst mee begon. Er zijn psalm die begint eigenlijk als een klaaglied. Daar staat, dat gaat eigenlijk over het missen van God. O God, u bent mijn God. Ik zoek u in een land wat dor en dorstig is, zonder water. Er is grote nood bij David. Er is een enorme nood die eigenlijk in die woestijn van Juda eigenlijk ontstaat. En dan komt hij op een gegeven moment met zijn droefheid En die droefheid en die dorheid en die moeite en die pijn en die afwijzing komt hij bij God en dan zegt hij, mijn ziel zal met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Dat is in lijden, het is een mysterie, maar in lijden heen is God in staat om u te verzadigen. Er is geen recept voor. Er is ook niet dat ik dat u kan uitleggen hoe dat is en hoe dat komt. Ik kan u alleen zeggen, dat is waar, dat is waarheid. Dat door de pijn die we ervaren, kan God u met zijn heerlijkheid, kan hij u verzadigen, uw ziel verzadigen. Jesaja 58 vers 11 zegt, en de Heere zal u voortdurend leiden, hij zal u ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron. Dat spreekt hierover. Het bespreekt erover dat in de dorre tijd van uw leven, in de dorre streken, als u in die dorre streken komt, dat God het is. Eigenlijk is het zo dat alles wordt ontkleed. Er zijn momenten geweest in mijn leven, in 2000 was dat, ik kan het me zo goed herinneren. Toen bleef eigenlijk, twee dingen bleven over. Mijn relatie met de Heere God en de relatie met Rietje en de kinderen. En de rest, allemaal weg. Allemaal weg. Toen heb ik ook een besluit genomen en gezegd, als dat het is wat overblijft, wil ik daar ook mijn leven in investeren. En ik had die weg nodig van pijn en moeite en verdriet en ook van een dubbele longembolie. Dat ik in het ziekenhuis kwam, voor mijn leven werd gevreesd en dat ik daar lag. En al dat alleen Jezus bleef over. Rietje en de kinderen. En één kleinkind hadden we toen. En toen mocht ik zien dat God me voortdurend leidt. Hij zal die ziel in dorre streken. Ik werd verzadigd van hem. Ik werd wakker in het ziekenhuis en ik was blij. Want God was er. Hij was dezelfde. Toen ik als directeur werkte, als voorganger, hij was dezelfde. En hij was overgebleven. En alle andere dingen waren weggegaan. God hoort en ziet en openbaart zich in het lijden. Het tweede wat ik u wil noemen, en dat is eigenlijk iets, een gebeurtenis die heel veel impact heeft op me gehad. Niet dat ik het zelf heb, een gedeelte heb ik zelf meegemaakt, maar ik vertel u een verhaal wat ik hoop dat u dat wilt onthouden als u door hele moeilijke tijden gaat. Ik ben 2 april 1982, bezochten Rietje en ik een samenkomst die werd georganiseerd door de EO in de Irenehal in Utrecht. Niet dat ik die datum heb ik moeten opzoeken op internet. Ik wist precies wat op die avond gebeurde. Ik wist alleen zeg maar, niet meer wat, waar dat en welke dag dat was. Dat was een avond die door de EO was georganiseerd en daar sprak Joni Eriksson. Een vrouw die met 17-jarige leeftijd dook Joni in een ondiep water en raakte volledig verlamd. Na een lange tijd van strijden en heeft ze dat handicap aanvaard. Ze was daar, zij is nu inmiddels 69 jaar en die ontmoeting die daar was, 1982, had diepe impact op me. Dat heeft eigenlijk daartoe geleid dat ik die boeken over haar, die zij schreef, over lijden, dat ik die ben gaan lezen. En gisteravond heb ik nog kort naar een preek geluisterd. Die moet dat zelf ook maar eens doen. Op YouTube is een prachtige video te zien. En die heet Bidden bij Bethesda. En in haar dat getuigenis heeft heel veel invloed op me gehad. In die boeken die ik aan lezen was, kwam er een passage voor over een bekend violist. En dit heeft me echt geraakt, heel diep geraakt, om zicht te krijgen wat nu lijden in de leven doet. Waartoe? En dat is van een violist, hij heet Itzhak Perlman, zeer bekende violist. Hij is zo bekend geworden van het thema van Schindlers List. Dat kent hij wel, dat prachtige vioolstuk wat hij heeft gespeeld. Yitzhak Perlman. Deze Yitzhak Perlman die gaf op 18 november 1995 een concert in New York City. En deze man die heeft polio. Die had in zijn jeugd heeft hij polio. En het is ontroerend als hij opkomt op twee krukken. Komt hij dan het podium op en die hal daar, die was afgeladen vol. En dan legt hij zijn krukken neer. En dan geven ze hem de viool. En dan was hij klaar. Hij knikt naar de dirigent. En hij begint te spelen, die symfonie te spelen. En op dat moment, Een paar minuten later springt er een snaar. En die snaar, dat klonk als een pistoolschot. En iedereen in die zaal, die wist wat daar gebeurde. En iedereen verwachtte ook dat dat concert werd stilgelegd. Zodat hij zijn viool of zou kunnen wisselen. Of dat er in ieder geval iets zou gebeuren. Maar wat gebeurt er? Perlman die stopt. Hij sloot zijn ogen. Haalt diep adem. En geeft de dirigent. Geeft hij het signaal om weer opnieuw te beginnen. Het orkest zet in en Perlman speelt op 3 snaren de symfonie. Hij doet dat met zo'n passie. Het is zo dat en zo'n kracht en zo'n zuiverheid, dat was nog nooit gehoord. En natuurlijk wist iedereen in die zaal dat dat eigenlijk onmogelijk was om op 3 snaren die symfonie te spelen. Maar je zag in het spelen dat Perlman, hij componeerde andere vingersettingen. Hij bedacht andere composities. En hij compenseerde zo die gebroken snaar. En die viool die bracht nieuwe geluiden uit die nog eigenlijk nooit gehoord waren. En toen hij stapte, toen viel er een diepe stilte in de zaal. Er viel een diepe stilte in de zaal. Het publiek veerde op, barstte uitzinnig, een uitzinnig applaus barstte er los. Het was juichen, het was schreeuwen. Iedereen probeerde, zeg maar op een of andere manier, klappend en jubelend zijn waardering uit te drukken. En Perlman veegde met zijn zweet weg, stak zijn strijkstok omhoog om het publiek tot rust te manen en zei toen, weet u, soms is de taak van een kunstenaar om erachter te komen hoeveel muziek je nog kunt maken met watgene wat je nog over hebt. Ik las dat en Johnny Erickson, ernstig gehandicapt, al meer dan 50 jaar, ze moet verzorgd worden, ze moet haar eten, moet leven, ze moet geholpen worden met eten. Dit leven is een lijden. En hoeveel levens zijn door dit leven, miljoenen mensen zijn door dit leven aangeraakt. Haar hele leven is een getuigenis. En weet je wat die gelijkenis of die geschiedenis laat zien? Wat zij toen vertelt. Ze zegt, weet u, ooit zal het zo zijn dat voor Gods troon, diegene die, zeg maar, dat God de muziek speelt, stuk speelt op een gebroken leven, iets wat kapot is, iets wat zijn diepte niet kent, zijn weergaan niet kent, en dat hij dat gebruikt om te laten zien hoe zijn heerlijkheid en hoe zijn kracht is. En weet u, we moeten de les niet vergeten wat hier gebeurt. Het bijzondere is eigenlijk dat niet de viool die krijgt de eer. Begrijpt u? De viool krijgt niet de eer. Het is de Heere der Heeren, de Heere der Heerscharen, die speelt op uw leven in zijn gebrokenheid, in zijn afwijzing, in de moeite en de pijn die u kent. En als hij dan laat zien wat hij door zo'n leven heen kan zijn, dan zal er een moment komen. Weet je, er zal een moment komen, en daar zal ik ook dadelijk de preek mee afsluiten, er zal een moment komen in de hemel, in openbaring beschreven, dat God bejubeld wordt en gejuicht wordt en hem verheerlijkt wordt door de genezingen die daar hebben plaatsgevonden. Maar iedereen sterft. Iedereen heeft de zekerheid hier in deze zaal dat over 120 jaar zal niemand meer hier zijn. Maar ik denk dat God nog meer bejubeld wordt en applaus gegeven wordt, aanbeden wordt, door de gebrokenheid waarmee hij nieuwe dingen schept. Ik geloof zelf dat het een grote wonder is. En het is een grote wonder. Het is al een wonder toen Adam en Eva geschapen werd. Dat Adam zeg maar uit de aarde geschapen werd. En hem adem gegeven werd. En dat uit de rib van Adam Eva gemaakt werd. Dat is een groot wonder. Maar het is een nog groter wonder. Om van mensen die zo verrot zijn. Mensen die zo gebroken zijn. Mensen die zo zondig zijn. Een nieuwe schepping te maken. En wie die lijden wat in Gods handen gelegd wordt, brengt goede vrucht voort. Als laatste, daar wil ik graag de preek mee eindigen. Lea heeft niet gezien wat wij zien. Lea keek in het spiegel. Zij heeft het venster niet gezien. Ik spreek er wel eens graag over. In een spiegel, als je voor een spiegel staat, dan zie je jezelf, je ziet je eigen lijden, je ziet je eigen pijn. Je ziet eigenlijk alles wat je overkomt. En dat geeft heel veel moeite. En zij keek ook in de spiegel. Lea keek in de spiegel. Het hele lijden, wat je ziet eigenlijk in haar leven, je ziet dat het zeg maar in een spiegel kijken is. Die hunkering van de liefde te krijgen van Jacob. Die hunkering om gewaardeerd te worden. Die hunkering om die liefde te ervaren. Maar het bijzondere is, God kijkt niet alleen in een spiegel. Maar u mag ook kijken in een venster. Door een venster. En wat is dat venster bij Lea? Dat venster is dat de vierde zoon Juda is. Het venster is dat uit Juda Christus geboren wordt. Het venster is dat God veel verder kijkt als het hier en nu. Ook in uw lijden, ook in uw moeite, ook in uw hunkering. Mogen we in eerste instantie in een spiegel kijken en zeggen van Heer, u ziet en u hoort. Maar het venster, dat zien we niet. Het venster wat God doet, toen Johnny zeg maar, op 17-jarige leeftijd haar nek brak. Het venster wat dat teweeg brengt bij miljoenen mensen. Dat ziet zij nu pas. Toen niet. Het venster wat Lea mocht zien, nu ze bij Jezus is. Dat ze de voorvader, Juda, ik zal de Heere loven, is het geslacht waaruit Jezus geboren is. En wie die niet alle plannen met ons lijven zijn openbaar. Omdat we dat niet zouden kunnen bevatten. God kent namelijk geen plaats en geen tijd. Soms kennen we onrust, soms kennen we vrede. Soms zijn we bewust van Gods aanwezigheid en soms helemaal niet. Maar op al die momenten blijft om het in hem zijn handen te geven. Om een leven te leven en te bedenken aan die viool in de handen van de meester. Dat hij zichzelf verheerlijkt door alles heen. En uiteindelijk, straks, dan klinkt het volgende. Het lam. Dat geslacht is waard om de kracht te ontvangen. En de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid en de dankzegging. Aan hem die op de troon zit. En aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Laten we even stil zijn. Ik wil graag bidden. Ik zou u niet laten weg willen gaan voordat we samen gebeden hebben. En weet je, als u zo die moeite kent in uw leven en die pijn en afwijzing, dan wil ik echt bidden dat u echt mocht beseffen dat God het ziet en hoort. En dat hij een schuilplaats is. En u mag, als u dat wil, om dat u tijdens het gebed, kunt u dat kenbaar maken naar Heere God. Heer, ik wil gaan staan voor uw aangezicht. U hoeft dat niet te doen. U kunt ook zitten blijven. Maar als u dat wil, dan kunt u gaan staan en zeggen, Heer, ik wil u daarmee een teken geven dat u echt mijn schuilplaats bent. En dat ik besef dat u me hoort en dat u me ziet. En dat het toe iets leidt. Ik weet niet waar naartoe, maar het is goed bij u. Als u dat wil, kunt u gaan staan, dan zal ik bidden. O Vader. O Heer, ik wil u zo danken dat u een trooster bent en een schuilplaats bent. En u ziet de broers en zussen die voor uw aangezicht staan en ook diegenen die zijn blijven zitten. Die met deze nood zo bij u komen. En we willen u dank zeggen. Dank zeggen dat u ons ziet en dat u ons hoort. En dat we soms in de spiegel kijken, maar dat er een venster is. Dat het tot iets zal leiden. Dat we Jezus zullen zien. En dat hij zichzelf verheerlijkt door ons leven heen. En Heer, we willen u zo danken. Dat u zelf door het lijden heen tot de mensen gesproken hebt. Er is nergens is er zo gesproken tot de mensheid dan op Golgotha. Door het lijden van uw zoon sprak u. U liet gerechtigheid zien. U liet de liefde voor ons zien. Uw goedheid. Uw barmhartigheid. En ik bid voor degenen die zo met deze nood voor uw aangezicht zijn. Dat u hen wil troosten en die diepe heerlijkheid mogen ervaren. Die schat die ze mogen vinden. Door met u samen door deze woestijn te gaan. En te zien dat ze geleid worden door u. Te mogen zien dat ze die kostbare parel, Jezus in ons, de Heilige Geest in ons, dat meer en meer gestalte krijgt. Wilt u hen zo zegenen? In Jezus' heilige naam. Amen.